Welkom, leuk dat je weer kijkt. In deze serie van gesprekken waarbij Microsoft Nederland in gesprek gaat met partijen in de open source wereld. En vandaag ben ik erg blij dat Walter van der Scheer van Go Data Driven bij ons aanwezig is. En we zullen vandaag vooral praten over data in de breedste zin van het woord, denk ik. Welkom.
Lijkt me leuk. Ja, dankjewel.
Zou je jezelf eens willen voorstellen?
Ja, absoluut. Mijn naam is Walter van der Scheer, Chief Marketing bij Go Data Driven. Go Data Driven is een big data en data science consultancy bedrijf. Dat betekent dat we bedrijven helpen om meer data gedreven te gaan werken.
En dat is een ontzettend hot topic natuurlijk op het moment.
Enorm.
Ik vond het ook vooral echt leuk toen als ik naar Go Data Driven kijk. Ja. Het aantal klanten wat jullie helpen met dit soort oplossingen. Ja. Het is een fantastisch leuke onderwerp. Dus daar zullen we zeker eventjes bij stilstaan later.
Ja. Ja, en je ziet echt een verschuiving ook in de markt van bedrijven die bezig zijn met het opzetten van big data infrastructuur naar daadwerkelijk ontwikkelen van toepassingen. Ja, dat is waar wij bedrijven bij helpen.
Ja, dus dat is zowel het opzetten van dit soort infrastructuren, maar vooral hoe maak je nou gebruik van dit soort bakken data die bij bedrijven leven natuurlijk. En hoe maak je daar dingen inzichtelijk?
Ja, absoluut. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het opzetten van een infrastructuur, het bij elkaar brengen van data, is heel belangrijk. Maar uiteindelijk niet een doel op zich. Dat is wel waar we ons oorsprong in hebben. In 2009 zijn we gestart met een revolutionaire technologie. Nou, het was nog niet eens revolutionair.
Wat was dat?
Want mensen kenden het nog niet. Het was Hadoop.
Hadoop
kwam overwaaien vanuit de VS. En wij hebben regelmatig experimentation days, waarin we met nieuwe technologieën aan de slag gaan. En Hadoop was zo'n technologie. Dus daar gingen we mee stoeien. En op een gegeven moment kwamen we daarbij bij bedrijven terecht. En die vroegen ons om een omgeving op te zetten met Hadoop. Want die zagen er ook wel de voordelen van. En toen we hun bestaande database gingen uitschakelen, dachten we, hier
zit wel brood in.
Daar zit brood in, ja. Het een leidde tot het ander, want dan zet je zo'n omgeving op. Dat betekent dat er ook data op moet gaan inlopen. Dan krijg je te maken met kwesties die gaan over datakwaliteit, databronnen gaan samenvoegen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het een hele belangrijke component is van wat je doet. De kwaliteit van die data uiteindelijk, waar je voorspellingen over doet of waar je analyses op moet doen.
Ja, absoluut. Bedrijven die beschikken over het algemeen over heel veel data. Maar dan gesiloed op allerlei plekken binnen de organisatie, waardoor het heel moeilijk is om verschillende databronnen met elkaar te combineren. En juist door het combineren kom je tot inzichten die eerder niet mogelijk waren.
Ja.
Dat betekent dus ook dat je als organisatie op een andere manier moet gaan werken. Want je zou denken dat data gedreven werken, data als een productiefactor zien, het ontwikkelen van modellen, dat het gaat om data en technologie.
Dat is vooral weer hoe mensen werken, denk ik.
Ja.
We hebben het vaak over 80-20. Hè? Dus we praten heel veel over technologie, ook vanuit Microsoft.
Ja.
Natuurlijk als het gaat over Hadoop of andere zaken.
Ja.
Maar eigenlijk is dat maar een klein stukje.
Ja.
Het is het grootste gedeelte is hoe mensen er uiteindelijk mee gaan werken.
Ja.
Wat zijn daar je ervaringen mee? In dit soort,
Nou, wij doen jaarlijks een onderzoek, Big Data Survey, waarin wij binnen het Nederlandse bedrijfsleven kijken naar de belangrijkste uitdagingen op het gebied van data. Daaruit komt ook heel duidelijk naar voren dat de grootste beperking die bedrijven zien, vaak is dat er geen visie is vanuit de directie of geen draagvlak is bij de directie om te investeren in de ontwikkeling van datatoepassingen.
En is dat omdat ze de mogelijkheden nog niet zien of dat ze kunnen zien dat er een concurrentievoordeel bijvoorbeeld te behalen is op het moment dat je data goed kan inzetten voor je bedrijfsvoering?
Vooral dat de directie data als iets abstracts ziet en nog niet zo goed ziet hoe je daarmee je bedrijfsvoering kan verbeteren.
Kan me ook wel voorstellen.
En dat start vaak met het doen van kleine experimenten. Maar dat betekent ook dat je een bedrijfscultuur nodig hebt waarin ruimte is om te experimenteren. De keerzijde van een experiment is dat het ook kan falen.
Ja.
Dat betekent, falen betekent dan vaak...
Veel forward hoor je wel eens, hè?
Ja, veel forward.
Dat vind ik altijd wel een mooie opmerking.
Ja, maar eigenlijk faalt een experiment niet. Het kan wel zo zijn dat er niet direct bedrijfswaarde uit zit. Maar je haalt altijd inzichten eruit die je weer kan gebruiken in volgende experimenten. Dat betekent wel dat je ook op het moment een experiment niet direct iets bijdraagt. Dat het belangrijk is om daarmee te kunnen stoppen en iets anders te gaan proberen.
Ja. Nou, je hoort veel technologieën. Hadoop is een belangrijke technologie.
Ja.
Maar we zien ook dingen als map reduction. Je ziet een veelheid aan producten. Daar heb je veel meer verstand van dan ik. Denk ik zomaar eens.
Ja.
Wat zijn nou de belangrijkste producten in jouw mening om dit soort dingen te doen?
Ja. Hadoop is oorspronkelijk ontwikkeld rondom twee componenten. Dat was het gedistribueerde filesysteem, HDFS genoemd. Ja. Hadoop Distributed File System en MapReduce. Nu zien we dat MapReduce in toenemende mate eigenlijk volledig vervangen is door een nieuwe technologie genaamd Spark. Een groot voordeel daarvan
Apache is Spark.
Apache Spark. Dat is ontwikkeld aan de University of Berkeley. En later gedoneerd aan Apache als de open source foundation.
Ja. Ja.
En daarmee ben je in staat om grotere datasets in real-time ook te verwerken. Wat een groot voordeel is ten opzichte van het oorspronkelijke MapReduce.
Ja. Was eigenlijk meer achteraf analyseren. En nu met de gang naar meer sensoren, meer real-time data, zie je dat een Apache Spark daar eigenlijk een belangrijkere rol begint te spelen.
Ja, om in real-time analyses uit te kunnen voeren. Dat kan zijn IoT, dat kunnen ook zijn bijvoorbeeld weblogs of andere streaming data, databronnen. En zo zien we dat die ontwikkeling, je gaat razendsnel. Hadoop begon ooit als een platform, maar is nu veel meer een ecosysteem met meer dan 100 verschillende projecten die allemaal onderdeel zijn van dat Hadoop-ecosysteem. En dat is ook de kracht van open source, dat de innovatie vindt plaats op de plek waar de gebruiker ook zit. En iedereen kan een steentje bijdragen. Dat kan een kleine patch zijn, een kleine verbetering.
Ja, maar kan ook zijn dat het echt nut heeft voor degene die het gebruikt uiteindelijk.
Precies, ja.
Nou, dat vind ik wel een mooi bruggetje, want vanuit Microsoft zijn we de laatste tijd heel veel bezig met open source. Ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Het is, wij zijn natuurlijk traditioneel gezien helemaal niet zo van de open source. De laatste paar jaar is dat behoorlijk veranderd.
Ja.
En daarvoor zie ik ook opeens technologieën als deze langskomen.
Ja, ik kan me voorstellen
dat het
best spannend is in het begin voor zo'n organisatie als Microsoft. Maar dat ook de voordelen daarvan van steeds beter zichtbaar worden. Ik vind het heel krachtig dat Satya Nadella ook heeft gezegd dat open source de toekomst is van Microsoft. Een heel krachtig statement, wat voor ons ook ervoor zorgt dat Microsoft in beeld kwam. Wij geloven in de kracht van open source vanwege de innovativiteit.
Ja.
Hoewel wij voorspellende modellen ontwikkelen, zijn we niet in staat om in de toekomst te kijken. Dus wij weten nog niet welke technologie over 2 jaar leidend is. Ja. Dus die flexibiliteit is daarin heel belangrijk. Dus dat betekent dat op het moment dat je aan de slag gaat met het ontwikkelen van toepassingen, dat je niet wil vastzitten aan een bepaalde
aan één platform, één toolset. Of,
met een behoorlijke implementatietijd, waarbij je misschien nog niet weet welke features je allemaal gaat gebruiken. Wij draaien dat liever om. En we gaan aan de slag met kleine proof of concepts. En die bouwen we, als ze succesvol zijn, graag verder uit.
Ja.
En dan wil je in staat zijn om op het moment dat je technologie nodig hebt, die er ook bij te kunnen zetten. Zonder dat je daarin afhankelijk bent.
En een enorme investering hoeft te doen. Of,
Precies, en dat je dan technologie kan pakken en bij kan schalen. Tegelijkertijd, dat bijschalen betekent ook dat je beschikking nodig hebt over een solide infrastructuur. Waar je op het moment dat jij piekbelasting hebt.
Ja, dat je ook makkelijk kan opschalen, dat je capaciteit kunt gebruiken.
Zonder dat je ijzer zelf bij moet plaatsen of midden in de nacht onderhoud moet gaan plegen aan je servernetwerk.
Ja, we hadden het een aantal jaar geleden al dat we de positionering van Azure, in dit geval de public cloud oplossing van Microsoft, dat die positionering eigenlijk een beetje omgedraaid is van, laten we zeggen, IaaS-achtige oplossingen en Windows VM's.
Mm-hmm.
Nou, veel meer, we hebben compute, storage en networking.
Ja.
En welke taal je ook spreekt of welk platform je ook wil gebruiken, je kunt het draaien op dat public cloud platform.
Ja.
Misschien wel een aardig om even bij stil te staan, want jullie doen dat een en ander met Azure.
Mm-hmm.
Kan je eens een beetje uitleggen waarom uiteindelijk Azure daar een keuze is geweest voor jullie?
Jazeker. Op het moment dat je met open source technologie werkt, dan beschik je over die innovatiekracht en de flexibiliteit om bij te schalen waar nodig en technologie te vervangen. Je hebt dan wel behoefte aan een solide infrastructuur waar je je tooling op kan draaien. Als je werkt met data-oplossingen, dan gaat het om grote datasets. En dat vereist
veel opslag in ieder geval.
Veel opslag en een grote rekenkracht is daarin essentieel. Dat zijn beide onderdelen die wij terug hebben gevonden in de Azure Cloud.
En sinds een aantal jaar dus ook al die dingen als Apache Spark of Hadoop of een Cloudera oplossing.
En of je nou gebruik maakt van de tooling die Microsoft vanuit de cloud al beschikbaar hebt, of je wil zelf aan de slag met het installeren van technologie, dat kan allebei. En die die vrijheid is voor een bedrijf als Go Data Driven ja. ook essentieel. Omdat we de keuzes willen kunnen maken om de beste oplossing voor de klant te kunnen bieden. Nou, daarnaast vinden we vanuit Azure heel waardevol dat de data ook lokaal opgeslagen is. De data staat gewoon in Europa. Dat is voor ons en voor onze klanten ook heel belangrijk.
Veel gehoorde vraag in ieder geval. En natuurlijk is het ook handig om je data vlak bij je rekenkracht te hebben staan. Dat, is, dat zie je ook nog wel eens misgaan. Ja. Je had het net ook over een aantal klanten. Ik vind het wel leuk om als je wat voorbeelden zou kunnen noemen. Want ik weet dat je een aantal aansprekende voorbeelden hebt. Waar jullie als Go Data Driven echt mooie oplossingen hebben gebouwd voor klanten. En ik wil vooral horen wat echt het voordeel is geweest voor die klant.
Leuk. Ja, uiteindelijk dat is waar de proof of the pudding is in de toepassing. Om gelijk te beginnen met een Azure voorbeeld. Schiphol Groep, die heeft ons enige tijd geleden benaderd met het verzoek om een omgeving op te zetten. Waarmee hun data scientists vanuit het Data Innovation Lab, wat onderdeel uitmaakt van Schiphol, aan de slag konden met het ontwikkelen van nieuwe innovaties die van Schiphol het best connected airport...
En dan gebaseerd op inzichten vanuit data die ze al beschikbaar hebben op plek.
Ja, gebaseerd op inzichten uit data. Bijvoorbeeld de bird radar die zij hebben draaien, waarmee ze bewegingen van vogels op het vliegveld kunnen zien. Maar ook bijvoorbeeld op basis van de verwachte drukte bij de security lanes. Maar ook op basis van de... het gebruik van de bagagecarousels en van de lift en andere assets binnen het vliegveld. Om op basis daarvan te kunnen gaan voorspellen wanneer onderhoud op bepaalde plekken nodig is. Nou, om dat te kunnen doen is het belangrijk om een data-infrastructuur te hebben, een centraal dataplatform. Maar ook om te beschikken over tools waarmee data scientists aan de slag kunnen. Ja. Zoals R en Python, waarin je modellen ontwikkelt. Schiphol zelf beschikt niet over een data engineering team. Het aantrekken van data engineers, ook het aantrekken van data scientists, is een enorme uitdaging. Ja. En Schiphol wilde snel in staat zijn om aan de slag te kunnen. Ze hebben ons gevraagd om een managed omgeving op te zetten. Wij vonden het wel een mooie uitdaging om een vliegveld naar de cloud te brengen.
Ja, precies, dat is een mooie combinatie.
Ergens is het wat ironisch, maar ja, we vonden het een mooie uitdaging. Dus we zijn daarmee mee aan de slag gegaan. We hebben ervoor gekozen om dat op Azure te doen. En hebben we een managed service gebouwd met Cloudera als Hadoop-distributie.
Dat was een van de eerste implementaties toen de tijd, denk ik.
Ja, dat was de eerste productieomgeving van Cloudera op Azure wereldwijd.
Cloudera is een Hadoop-oplossing?
Ja, er zijn verschillende Hadoop-distributies, zoals die heten.
En Hortonworks, dat zijn de verschillende partijen die...
Hortonworks en MapR. Cloudera was de eerste distributie in 2008. Hadoop is in 2006 ontwikkeld. De ontwikkelaar van Hadoop is destijds gestart met Cloudera. Om niet alleen die omgeving te bieden, maar ook een interface te bieden waarin je de distributie kan beheren. In 2009 waren wij de eerste Cloudera-partner buiten de Verenigde Staten. Toen wij begin mei 2016 verhuisden naar ons nieuwe kantoor, heeft Mike Olsen, de directeur van Cloudera, ook zijn kantoor geopend. Dus daar ligt een goede relatie nog altijd. Ze hebben inmiddels 2100 partners wereldwijd, maar ze kennen ons nog steeds.
Dat is een goed ding in ieder geval. Nog even terug op Schiphol, want wat ik wel heel interessant vind, is dat ze dus ook een soort voorspellende gaven gaan krijgen, omdat ze dit nu hebben ingezet, dat ze ook kunnen weten hoe ze bijvoorbeeld de routering moeten doen van mensen, of welke gates ze moeten openzetten, of waar meer personeel moet komen te staan.
Ja absoluut. En het is, uiteindelijk is het mensenwerk, het gaat niet vanzelf. Data science is niet een magic box waar je data instopt en er komt een antwoord uit. Het is mensenwerk en dat betekent niet alleen dat data scientists daarmee bezig zijn, maar ook de mensen op de werkvloer zijn daar essentieel in. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een predictive maintenance toepassing, dan ga je kijken op basis van data die terugkomt naar het sensoren of naar het stroomverbruik.
En of je model dan wel klopt. Hè? Dus,
precies.
Het echte machine learning stuk wat erachter zit.
Dus op het moment dat een monteur een melding krijgt dat een bepaald onderdeel in een bagagecarousel mogelijk aan vervanging toe is, en die gaat daar naartoe en die signaleert dat inderdaad zo is of het is niet zo, is het ook belangrijk om die informatie terug te geven aan de data scientist, zodat hij zijn model daarmee kan optimaliseren. Dus daarom is de samenwerking binnen de organisatie ook heel erg belangrijk. En het werkt niet door alleen maar in silo's te werken, in losse afdelingen. Wij noemen dat multidisciplinaire teams. Dat is heel erg belangrijk om domeinkennis en technische kennis
bij elkaar te zetten. Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je veel meer behoefte hebt aan die data scientist, zeg maar. En veel minder aan die engineers. Op het moment dat je dit natuurlijk kant-en-klaar, bij wijze van spreken kant-en-klaar, kan afnemen in Azure. Ja. Is dat iets wat je bij andere klanten ook ziet gebeuren?
Ja, zeker. Ja. Daarom hebben wij ook op basis van de oplossing die we hebben gebouwd voor Schiphol een standaard product ontwikkeld. Dat noemen we Data Science Suite. En dat is die managed data engineering omgeving die je in één keer in de Azure Cloud kan neerzetten. Zodat je met je data science team aan de slag kan. Bedrijven hebben daar heel veel behoefte aan.
Als kijkers graag iets meer van willen weten, we kunnen daar vast een URL zo onderplakken. Dat doen we wel vaker.
Voor meer informatie over de Data Science Suite kan je naar datasciencesuite.com. En voor alle andere producten en diensten van GoData Driven kan je naar godatadriven.com.
Ja. Dat lijkt me logisch, ja. Ja. Ja, ik vond een ander voorbeeld wat ik zag van een collega van je had gemaakt. Dat was de Data Driven Tech Radar.
Ja.
Dat vond ik ook wel een aardige inzicht. Omdat dat iets is waar wij als Microsoft nu dat we wat meer in de open source wereld begeven. Ja. Zijn we natuurlijk ook op zoek naar wie zijn nou belangrijke spelers op dat vlak. Hè? Ja. Met wie moeten we praten? Met wie kan ons input geven? Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja. Ons is het heel belangrijk om inzicht te hebben in wat er speelt binnen de tech community. Maar ook om te weten wie zijn de goede mensen, wie zijn de talenten en ervaren engineers.
Wie zijn de drijvende krachten achter dingen als meetups bijvoorbeeld?
Precies, ja, meetup is een sociaal netwerk gebaseerd op het elkaar ontmoeten. En dat kan zijn rondom een hobby, dat kan zijn rondom business of om technologie. Nou, in Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat de meeste meetups plaatsvinden rondom technologie en rondom business. Ja. En wij doen één keer in de maand een experimentation day. Dus dan gaan onze ontwikkelaars, die gaan zelf aan de slag met eigen projectjes. Ja. Om daarmee te spelen.
En mensen kunnen daar gewoon bij aanhaken via meetup.com?
De mensen kunnen daarbij aanhaken. Het is een interne dag, maar wij nodigen regelmatig ook mensen uit het netwerk uit om samen met ons dan te hacken.
Ja.
Met een van de projecten die we daar hebben opgepakt, was het verzamelen van data via de Meetup API. We hebben data opgehaald vanuit Amsterdam, Berlijn, Londen en San Francisco. En zijn gaan bepalen welke tech communities zijn er, welke subgroepen zien we daar binnen. Ja. En kunnen wij ook een beetje orde scheppen in die chaos.
En welke onderwerpen zijn trending, wat is belangrijk, welke dingen zwakken een beetje af?
Ja, precies. Dus zo zagen we dat bijvoorbeeld in Amsterdam de DevOps community heel erg in opkomst is. Big data en data science zijn trending, maar ook groepen die gaan over startups en innovation. Amsterdam is de startup capital van Europa.
Dat blijkt dan ook.
Dat blijkt ook daaruit. Ja. En het is dan ook interessant om een vergelijking te kunnen gaan maken tussen andere steden. En dan zie je bijvoorbeeld dat in San Francisco gaat het natuurlijk ook over startups.
Vooral over venture capital waarschijnlijk.
Het zijn belangrijke groepen. Ja, logisch. Ja. Daar denk je dan ook gelijk aan. Maar bijvoorbeeld ook zie je daar specifieke groepen die bijvoorbeeld gaan over women in tech. Dat zijn aparte communities. Die we in Amsterdam ook wel zien, maar daar veel kleiner nog zijn en niet in de top 10 naar voren komen.
Ja.
Want dat zie je in Berlijn en in San Francisco.
Maar daarmee zou je ook wel kunnen anticiperen op onderwerpen die misschien nog hot gaan worden in Nederland.
Ja,
leuke voorbeelden. Ja. Er was ook nog een bakker waar je een voorbeeld van had.
Ja.
Dat vond ik ook wel een aardige.
Ja. Ja, wat zo leuk is aan het voorbeeld van Bakkersland, is dat er zijn bakkerijen die zichzelf steeds meer als een technologiebedrijf zien. Bakkersland.
We zeggen eigenlijk soms wel eens, iedereen is een technologiebedrijf. Hè?
Ja, precies. Ja. Als een bakkerij dat al is, dan geldt het voor ieder bedrijf. Bakkersland die bakt brood en dat doen ze voor de supermarkt.
Maar wel in volume.
Doen ze voor de supermarkt in Nederland. Ze bedienen zo'n 75%, zeg ik uit mijn hoofd. Het zal een iets ander percentage zijn, maar om en nabij. 300 vrachtwagens beleveren 1200 supermarkten iedere nacht met brood. En voorheen was het zo dat de supermarktmanager bestelde dat brood bij Bakkersland.
En een beetje op de gok zo van...
Een beetje op de gok, maar niet te veel. Want wat er overblijft aan het einde van de dag is verrekening van de supermarkt. En dat is zonde, dat is gewoon een margeverlies. Dus ze zijn altijd wat conservatief in wat ze bestellen.
Ja, stokbroden, als het mooi weer wordt, dat idee.
Ja, precies. Ja. Maar weet je dan wel voldoende daarop te anticiperen? Wij zijn aan de slag gegaan op basis van de kassabonnetjes. Krijgen we data van het verkochte brood. Het liefst zouden we van alle producten de bonnetjes krijgen, zodat we ook correlaties daarin kunnen aanwijzen. Maar zover zijn we nog niet. Het is nu alleen nog de broodtransacties. De data zijn we gaan opschonen. Fouten zijn we eruit gaan halen. Bijvoorbeeld als een cashier op 100 broden aanslaat en dat gelijk weer afboekt. Ja, dan moet je daar wel rekening mee houden in het model. En we zijn een model gaan bouwen wat per supermarkt, per broodsoort, per dag kan voorspellen
hoeveel er nodig is.
En daarmee zijn we gaan optimaliseren om zo dicht mogelijk tegen dat verzadigingspunt aan te gaan zitten. Een voordeel voor, we dachten eerst dat het voordeel is vooral voor de supermarkt, maar het voordeel gaat de hele keten door.
Van bakkersland weet over de bakken wat ze in moeten kopen aan ingrediënten bij wijze van spreken.
Precies, zodat ze hun voorraad ook laag kunnen houden, maar on time de grondstoffen binnen kunnen krijgen.
Het was wel even wennen, zeker voor de supermarktmanager, denk ik.
Ja, als je het hebt over mensenwerk, dan geldt dat hier ook in heel belangrijke mate. De supermarktmanager is gewend om dat brood te bestellen. Nu neemt ineens een model, een robot, neemt dat over. Hoe kan dat, die dat nou beter weten dan een supermarktmanager die vaak al jaren op de werkvloer zit. Dus het gebeurde ook regelmatig dat op een zaterdagmiddag bijvoorbeeld zo'n supermarktmanager
een nabestelling
opbelde. De krentenbollen gaan veel te hard. Ik ben al begonnen aan mijn voorraad van zondag. Er moeten meer krentenbollen komen. Dus die bestelde bijvoorbeeld 60 zakjes krentenbollen. Nou, de bakkerij werd opgestart. Bollen worden geleverd. Zo is Bakkersland dan ook wel. En aan het einde van de zondag bleek dan dat van de 60 bestelde zakjes er nog 58 in het schap lagen. Dus de supermarktmanager had de hele week had die krentenbollen. het model bleek dan wel goed te werken.
Mooi voorbeeld van hoe zo'n machine learning en inzicht in data uiteindelijk een voordeel kunnen opleveren.
En zo bouw je ook vertrouwen op. Ja. Een ander voorbeeld daar was dat een klant een klacht indiende bij de supermarkt. Dat haar brood niet voorradig was. En ze kwam dat toch al jaren iedere week kopen. Dus die klacht kwam ook terecht bij Bakkersland. Onze data scientist werd erbij gehaald. Hoe kan dat? Het model klopt niet. In de data gedoken natuurlijk. En bleek dat deze mevrouw, die altijd op donderdag kwam, nu op woensdag in de winkel was. Want donderdag kon ze dit keren niet.
Toevallig was de lach van brood er niet. Ja.
Ze was de enige die dat brood kocht. Dus dat brood werd al speciaal voor haar iedere donderdag aangeleverd.
Neergezet.
En nu is er met haar afgesproken dat als zij op een andere dag komt, dat ze dat een dag van tevoren laat weten. En dan zorgt ze natuurlijk dat het er is. Zo ga je van big data naar het individu. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Hè? Dat je door al die data relevant bent voor iedereen.
Nou, ik vind het echt reuze interessant. Ik kan me voorstellen dat je als kijker ook denkt van, nou, waar kan ik nou eens wat meer vinden over dit soort technologieën, over Hadoop, over Cloudera, over Azure. Wat zijn plekken waar jij van denkt van, nou, daar, als je nou geïnteresseerd bent, daar zou je eens moeten kijken?
Ja, nou, als je echt specifiek geïnteresseerd bent in bepaalde technologieën, dan zijn er heel veel interessante meetups. Bijvoorbeeld een Applied Machine Learning meetup, een Hadoop User Group, een PyData meetup. Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld technologie-events. Samen met Microsoft organiseren wij op 16 juni 2016 de DataStax Day. DataStax is een distributie van Cassandra. Ja. Dat event vindt plaats op het Microsoft-kantoor. En in oktober organiseren wij ook samen met Microsoft en Schiphol een Data Science Hackathon.
En dan kan je dus ook zelf eens horen van de mensen die dit hebben geïmplementeerd en hoe je dit zelf zou kunnen doen.
Ja, en de hackathon gaat zelfs verder.
Dat is hands-on.
Dus data scientists kunnen met unieke datasets, bijvoorbeeld die data die uit de Bird Radar beschikbaar is, die is die dag ook voor data scientists beschikbaar om mee aan de slag te gaan.
Waar de vogels vliegen op de boven Schiphol.
Daar kan je, als je dat kan combineren met andere data, kan je daar hele mooie voorspellingen uit gaan halen.
Nou, fantastisch. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Ik
denk dat het hartstikke leuk.
Een mega
bedankt.
Interessant onderwerp is. Dus ik hoop dat jullie ook als kijker ervan genieten. Veel succes. Dankjewel.
Ja, Robert, dankjewel.
Hoi.